Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 89 en we zingen de versen 1 en 3. Psalm 89, versen 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag vindt u in Lucas hoofdstuk 1. En wij lezen de versen 26 tot en met 38. Lucas hoofdstuk 1. En we beginnen te lezen bij vers 26. En we lezen door tot en met 38. En dan lezen wij het woord van de Heere. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was, met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, ge zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, dan willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, het tweede vers, nadat we eens belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanavond mediteren over zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. En daartoe lezen wij nu zondag 14. En daar belijden wij met de kerk. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover zondag 14. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O heerlijke en eeuwige God, schepper van hemel en aarde, ontfermer over deze wereld, die overal dat heerlijke evangelie laat verkondigen, en u die bezig bent uzelf een volk te vergaderen, het is tot u dat wij komen in dit gebed, om u te danken voor uw trouw die u aan Israël hebt betoond. Ja, die u aan uw kerk hebt gegeven. Uw trouw die u geeft aan elk van uw kinderen. Dat u een God bent die draagt en die blijft dragen. Een God van ontferming en genade. Heere, dank u dat wij met al onze noden bij u terecht kunnen. En dat u helpt in nood. En dat u een ontfermer bent over de weduwen en over de wezen. En dat u de ellendigen vertroost. En dat u uw heerlijk licht laat schijnen in deze wereld. En zo danken wij u, Heere, voor de gelegenheid om ondanks al de maatregelen die er zijn, nog samen te kunnen komen rondom uw woord. Het is op afstand. Heere, geef dat we in de gezinnen ook trouw meeleven met de gemeente. Dat er een intensief gebed mag zijn voor broeders en zusters in de gemeente. En geef dat we ook trouw meeluisteren naar de verkondiging van uw woord. En dat het welzijn van de gemeente ons ter harte gaat. En dat, Heere, uw naam in dit alles geëerd zal worden. Wilt u onze gemeente bewaren door deze maanden heen? Wilt u bewaren voor het verloop in de gemeente? En wilt u bewaren, Heere, voor verachtering in de genade. Geef, Heere, dat wij u zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed. En dat we met de nood van onze ziel bekendgemaakt mogen worden door de werking van uw Heilige Geest. En dat we met die nood tot u komen. En dat we werkelijk zullen zien wat onze echte nood is. Niet zozeer dat we meer aan huis gebonden zijn en dat het leven wat teruggetrokken is en wat al niet meer kan zijn in het leven. Maar Heere, onze echte nood is dat wij zondaar zijn voor u. En daarvoor bent u gekomen, Heere Jezus. En daarvoor hebt u uzelf bewezen te zijn een volkomen zaligmaker. En zo, Heere, naderen wij tot u, om u te bidden om geestelijke opleving, om het uw werk in het midden van de gemeente. Heere, wilt u de gemeente bewaren en uitbreiden en verdiepen? Want Heere, alles wacht op uw zegen. Heerlijke God, wij danken u dat er bij u geen ding onmogelijk zal zijn. En daarom komt Sion thuis. Daarom wordt Sion door recht verlost. En ze zullen komen uit noord en zuid en oost en west. En u zult ze allemaal vergaderen. En ze zullen allemaal de citers in de handen hebben. Daar aan de glazen zee. Om u de lof te zingen. Want alles is uit u en door u en tot u. Ja, u moet alle eer, lof en aanbidding ontvangen. Daarvoor leven wij. Laten we dat ook zo mogen beleven. Dat wij in feite leven om u te verheerlijken. Om uw naam te belijden. Dat wij uw beeld gelijkvormig mogen worden. Wilt u ons dat leren, Heere? Neem ons bij de hand. En druk uw heerlijk beeld op ons af. Ja, wil daartoe bekering geven, wedergeboorte. Wil het geloof bewerken en versterken. En laten we nauw leven mogen kennen, dicht bij u, nauw aan u verbonden. Heere, zegent u al de gezinnen, de vaders en de moeders, in de opvoeding van hun kinderen. Geef dat de vaders en de moeders een voorbeeld mogen zijn van godsvrucht. En dat de kinderen dat ook zullen merken aan de ouders. Heere, wilt u bij de kinderen zijn? Geef dat zij ook op een jonge leeftijd naar u zullen vragen. En naar uw sterkte. Opdat uw kerk voortgezet mag worden. Ook in het opkomend geslacht. Wij bidden u, Heere, voor de kinderen, nu ze weer naar school kunnen. Misschien wat op onregelmatige tijden. Misschien niet eens elke dag of alleen op bepaalde uren van de dag. Wilt u geven dat dat onderwijs gezegend wordt? En dat er blijdschap mag zijn bij het onderwijzend personeel, bij de leerkrachten en bij de leerlingen. Heere, wilt u dat onderwijs zegenen en de leerkrachten ook wijsheid en kracht en genade geven, nu in deze gewijzigde omstandigheden. En laat het alles goed mogen verlopen. Heere, we bidden u voor de vaders met al de beroepen die ze uitoefenen en ook moeders die ook aanvullend werk doen. Heere, wil zegenen en nabijheid geven. Bewaren over de wegen. Wil het werk ook zegenen. En geven, Heere, dat we ook maatschappelijk en economisch toch ook weer gezegend mogen worden. Heere, wilt u ook daarin uw zegen geven. En dat we in alles van het leven onze afhankelijkheid van u beseffen. En dat wij vooral eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid zoeken. Want zo zullen alle dingen ons toegeworpen worden. Heere God, zegen heel de gemeente. We bidden u voor ons land en volk. En u weet ook, Heere, de geestelijke nood onder ons volk. Wij bidden u, kon het zijn ook misschien wel door deze omstandigheden waarin wij zijn, dat mensen gaan vragen naar u en naar uw sterkte. We bidden u voor jongeren die zoekende zijn. Heere, laten ze u mogen vinden. We bidden u voor hen die op straat leven, die geen dak boven hun hoofd hebben en dat soms niet eens willen. Heere, ontferm u over hen, over alle hulpverlening die hen geschonken wordt. We bidden u, Heere, voor onze regering. Wilt u haar wijsheid geven onze minister-president en de ministers. Geef hen wijsheid en inzicht en laten ze geleid mogen worden door uw waarheid en genade. En geef, Heer, dat ons land geregeerd mag worden in recht en rechtmatigheid. Zo willen wij u ook bidden, Heere, voor de situatie op het land, want de droogte houdt aan. En er zijn ook wat zorgen. Heere, we bidden u of u, naar uw verbondstrouw die u aan Noach eens gezegd hebt, dat u er zult voor zorgen dat zaaiing en oogsting door zullen gaan. En wilt u daartoe ook regen en zonneschijn elk op zijn tijd geven. En in het bijzonder leggen wij u de droogte voor waar het land mee te kampen heeft. Heere, schenk uw genade ook daarin. En als wij al deze zegeningen van u bidden, dan moeten we toch belijden, Heere, dat wij geen enkele recht hebben. Want Heer, ons land en volk en wij doen eraan mee. Wijken af van u. O, laat dat ons een pijn in het hart mogen zijn. Dat wij een verdorven natuur hebben. En we kunnen wel wijzen naar onze volksgenoten die niet naar de kerk gaan. Maar Heere, laten we ook vooral naar onszelf wijzen. Heere, ga niet met ons in het gericht. Heere, wees genadig. Heere, ontferm u. En wil uw kerk en koninkrijk uitbreiden. Wil een eind maken aan verschrikkelijke volkszonden. En wilt u geven dat de bekering mag plaatsvinden. Zelfs een volksbekering. En laten wij in het leven op u gericht mogen zijn. Ook nu in deze dienst. Help ons, Heere, om na te denken over wat het betekent dat u, Heere Jezus, mens geworden bent. Wilt u ons daarbij helpen en uw zegen geven. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 111, de versen 3 en 5. Dat is Psalm 111, 3 en 5. Geliefde gemeente, we zijn bezig in de Heidelberger Catechismus na te denken over de persoon en werk van de Heer Jezus Christus. En dat is een heerlijke onderwerp om over na te denken. We hebben in de vorige zondag gezien dat Hij, de Heer Jezus, werkelijk God is. Hij is Heere. En hier in zondag 14 mogen we nadenken over het feit dat Hij mens geworden is. En in de volgende zondag, zondag 15, wat betekent dat Hij geleden heeft. En zo gaan wij langzaam maar zeker door het werk en de persoon van de Heer Jezus doorheen. Om dat te overdenken. En nu mogen we mediteren vanavond over zondag 14 en dat bestuderen aan de hand van de schrift. En dat is geen eenvoudige zondag. Want dan moeten we met elkaar spreken over iets wat we eigenlijk niet goed begrijpen. Dat God mens geworden is. Het is iets ten diepste wat wij niet kunnen begrijpen. Dat God zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat is de grote liefde van God de Vader. En daarnaast is het ook de liefde van God de Zoon. Dat hij gekomen is. Dat hij het wilde. Hij het gedaan heeft. En ook de liefde van God de Heilige Geest. Dat hij het menselijke lichaam van de Heer Jezus gevormd heeft. In de schoot van de maagd Maria. En zo werd de Heer Jezus geboren. De Zoon van God heeft zichzelf ontledigd, tot niet gemaakt. En is gelegd door de Heilige Geest in de schoot van de maagd Maria. En verbond zich aan het cel van Maria. En na 9 maanden werd de Heer Jezus geboren. Uit een maagd. En hij heeft onder ons gewoond. En is helemaal mens geworden. En dat moest ook zo zijn. Want u weet het, uit vorige preken, de mens heeft gezondigd. En de mens moest de straf op de zonde dragen. Maar geen mens kan dat doen. Geen mens overleeft dat. En geen mens is er ook geschikt voor. Want alle mensen zijn zondaren. En die middelaar moet volkomen rechtvaardig mens zijn. En hij moet waarachtig mens zijn. En zo werd de Heer Jezus geboren. Echt mens, maar ook rechtvaardig mens. En tegelijkertijd was hij God. Want een mens, ook al is hij echt mens en rechtvaardig mens, kan nooit de eeuwige toren van God overleven. Daar moet goddelijke macht aan te pas komen. En zo is de Heer Jezus volkomen geschikt om verlosser te zijn. En nou legt zondag 14 het ons uit, voor zover zondag 14 dat kan. En dan vragen ze ons, wat is dat gezegd? Met andere woorden, wat betekent dat? Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En het antwoord luidt dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. De schrift beschrijft dit op verschillende plaatsen. Eerst zien we duidelijk in Lucas 1, waar de engel Gabriel verschijnt aan de Heer Jezus, dat hebben we gelezen. Ge zult bevrucht worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde, ze zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zo is het precies gebeurd. Het duurde niet lang of Maria merkte dat ze in verwachting was. En het werd ook bekend bij anderen. Na enkele maanden werd het ook zichtbaar. En Jozef zag het ook. En Jozef schrok. Maria is ontrouw geweest. En wat moest Jozef dan doen? Jozef kon haar aanklagen bij de Joodse raad. En dan zou ze niet meer gestenigd worden, maar dan zou ze wel een smaad op haar leven krijgen. En dat wilde Jozef niet. En toen dacht hij, het beste is dat hij maar wegtrok naar een ander gebied, een ander deel van het land. En daar maar proberen een bestaan op te bouwen als timmerman. En dan zouden de mensen daar in Nazareth zeggen, oh, hij is de vader. Maar hij wil de consequentie niet dragen. Hij laat Maria in de steek en dan is Maria gevrijwaard van schande. Maar in Matthäus 1, ziet, de engel des Heren verscheen Jozef in de droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, Yeshua, Verlosser. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En toen heeft deze godvruchtige Jozef, die wat op de achtergrond staat, maar Maria in het geloof aangenomen als vrouw. En heeft haar ook niet bekend, totdat de Heer Jezus geboren werd. En zo heeft hij gezorgd voor Maria en voor het kind Jezus. En zo heeft de schrift ook op meerdere plaatsen duidelijk verteld van de geboorte van de Heer Jezus. De schrift laat ons daar niet over in het onzekere. Bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 1. In den beginne was het woord en het woord was God. Was bij God en het woord was God. En dan vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En we zien het ook op andere plaatsen. De apostel Paulus, Galaten 4, vers 4. Hij is geworden, God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld en hij is geworden uit een vrouw. En later schrijft Johannes in 1 Johannes 4, vers 2. Jezus Christus is in het vlees gekomen. Het vlees staat voor de zwakheid, het vergankelijke. Hij was echt mens, de Heer Jezus. Dat blijkt heel duidelijk uit de openbaring in het evangelie. De schrift geeft ons bijvoorbeeld geslachtsregisters van de Heer Jezus. Hij werd ingeplant in een geslacht van mensen. En de Heer Jezus werd geboren in Bethlehem, groeide op in Nazareth. Net zoals elk ander mens die het leven gespaard krijgt ook opgroeit. Zoals de jonge Samuel toenam in aanzien en in gunst. Zowel bij de Heer als bij de mensen nam Jezus ook toe. Hij was mens, hij moest leren lopen, leren spreken. En zo moest hij toenemen in wijsheid, in grootte, in genade bij God en de mensen. Hij was ook zijn ouders gehoorzaam. Hij werd genoemd en zo stond hij bekend als de zoon van de timmerman. En ook zelf als de timmerman. De zoon van Maria. Hij had broers en zusters. Hij was mens, ingeplant in het menselijk geslacht. De Heer Jezus had ook menselijke eigenschappen. De evangeliën vertellen ons dat hij vermoeid was en dat hij soms moest slapen, zelfs overdag. Hij was een mens, want tijdens zijn verzoekingen leed hij honger. Hij leed ook dorst op Golgotha. En de Zoon des Mensen is gekomen etende en drinkende. Matthäus 11, vers 19. Hij kon zich ook verheugen. Hij was ook verontwaardigd, kon ook zeer bedroefd zijn. Hij zweette als het ware grote druppelen bloed vanwege de grote angst die hij doorstond in Gethsemane. Hij heeft zich ook verlaten gevoeld van God en van de mensen. Hij had ook een wil, een menselijke wil, afzonderlijk van de wil van God de Vader. Zo heeft hij gebeden in Matthäus 26, vers 39. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Overal is het duidelijk dat de Heer Jezus een echt menselijk lichaam had. Hij was helemaal mens. Zo had de Heer Jezus ook een eigen identiteit. Hij was herkenbaar, hij had zijn eigen gezicht. Hij had ook een herkenbaar stem. Hij had ook een menselijk gevoelsleven. Hij had ook verantwoordelijkheden. De Heer Jezus heeft ook zijn verantwoordelijkheid gevoeld. Ook voor Maria. Tot zelfs aan het kruis toe. Hij voelde zich ook verantwoordelijk voor zijn discipelen. En de Heere Jezus heeft ook zelf getuigd dat hij mens geworden is. Johannes 8, vers 40. Nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. De Heere Jezus was echt mens. En dat wil zeggen dat de Heer Jezus ook mens was, niet met lichaam alleen, maar ook met een ziel. Als een mens geen ziel heeft, dan is hij geen mens. Een mens is geschapen, lichaam en ziel. Zo heeft de Heer dat bepaald. En wat is nou de ziel? Ja, dat is het innerlijke van de mens. Het is de ziel waardoor er gebeden wordt. Dus de ziel, dat is de bewustzijn van de mens. Het besef van goed en kwaad. Het besef van een geweten, het besef van oordeel. De ziel is ook eeuwig. Een dier heeft geen ziel. Een dier heeft geen besef van God. Geen besef van goed of kwaad. Een dier bidt niet. Een beest heeft geen schuldgevoel. Een beest kan bang zijn voor straf. Omdat hij weet, als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En als hij dit weer doet, dan is hij bang voor straf. Maar dat is geen schuldgevoel. Dat is een besef van een verkeerd gevolg van wat hij doet. Bang voor straf. Maar een beest heeft geen geweten. Een mens heeft dat. Want een mens heeft een ziel. Zo had de Heer Jezus ook een ziel. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En Jesaja 53 vertelt ons dat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. De Heer Jezus werd mens, helemaal mens. Nu worden soms in sommige kringen gedacht dat de Heer Jezus nou het grote voorbeeld zou zijn. Hij de ideale mens was. Hij was een voorbeeld van naastenliefde, voorbeeld van humaniteit. En dat wij hem moeten volgen als voorbeeld en verder niets. Een soort wijsheidsleraar. Een hele goede Joodse rabbi. Ja, de beste die er ooit geweest is. En dat we hem moeten navolgen. Nou, dan doen we helemaal tekort aan. Want de Heer Jezus is zaligmaker. Hij is niet slechts een voorbeeld van humaniteit. Het is ook niet zo wat soms gezegd wordt dat de Heer Jezus daarmee solidair was met ons. Hij leed met ons mee. Hij leed aan het kruis. En dat moet een schokeffect bij ons teweeg brengen. Dat iemand toch zoveel liefde heeft. En dat wij ook God gaan volgen. Dat zegt de moderne theologie. Maar God heeft zich niet solidair getoond. Hij is zaligmaker. Hij heeft daar geleden aan het kruis om de schuld van zijn volk te verzoenen. Hij kwam om het verlorene te zoeken en niet maar te zeggen ik leid mee. En niet maar te zeggen kijk, doe mij nu maar na. Nee, hij kwam tot het verlorene om het te zoeken en zalig te maken. Hij kwam om hun hart te openen, om intrek te nemen in hun leven. En daartoe moest hij zijn leven afleggen als een losprijs voor de zonde. Het is heel duidelijk dat de Heer Jezus ook een zondeloos mens was. Daar spreekt de schrift heel duidelijk over en we zeiden dat zojuist. De zaligmaker moest zonder zonde zijn, die de straf moet betalen. Zo was de Heer Jezus ook duidelijk zonder zonde. Hij zegt het zelf, Johannes 8, vers 46. Wie van u overtuigt mij van zonde? En 2 Korinthe 5, vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En Hebreeën 4, vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En Hebreeën 7, vers 26. Want zodanig een hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, dat is onschuldig. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En Petrus zegt in 1 Petrus 2, die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. En zo staat er in Romeinen 8, vers 3, God heeft zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Het staat er heel mooi. God heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondigen vleeses. Het staat er niet dat God zijn zoon gezonden heeft in het zondige vlees, maar in de gelijkheid van het zondige vlees. Dus de Heer Jezus heeft alle gevolgen van de zonde gedragen, maar hij was zelf zonder zonde. En zo moest het ook zijn, anders zou de Heer Jezus niet de zonde kunnen betalen. En het feit dat hij zonder zonde was, dat ligt gegrond in zijn goddelijk persoon. Hij heeft nooit gezondigd, hij kon ook niet zondigen. Zijn mensheid is zo met zijn godheid verenigd, dat het ondenkbaar is dat hij tot zonde zou kunnen komen. Hij is de heilige Zoon van God, ontvangen van de Heilige Geest. Hij werd altijd door de Geest geleid. Hij wilde niet zondigen, hij kon niet zondigen. Hij had ook geen erfschuld. Hij was heilig. Hij werd altijd door de Geest geleid. Hij heeft verschrikkelijke verzoekingen doorstaan. De Heer Jezus heeft als mens geleden onder satanische verzoekingen. En heeft meer dan iemand anders ondervonden hoe pijnlijk en hoe vreselijk de zonde is. Dat zegt ook hier antwoord 35, opdat hij ook het ware zaad David zei. Zijn broederen in alles gelijk. Dus hij heeft alle mogelijke leed heeft hij ondergaan. Ook het leed vanwege verzoekingen en verleidingen en bestrijdingen en tegenwerkingen. Maar uitgenomen de zonde. Zo belijden wij hier dat God mens geworden is in Christus. En daar kunnen we ook wat meer over zeggen. Hoe is dat voor die verhouding nou, de godheid en de mensheid? We belijden niet dat de godheid veranderd is in de mensheid. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat de godheid onveranderlijk is. Ik ben die ik ben. Onveranderlijk. Die is en die was en die komen zal. Al wat verandert moet of slechter worden of beter worden. Maar dat kan van God niet zo zijn. Hij is volmaakt, de onveranderlijke God. Daarom kan zijn godheid niet veranderen in mensheid. Zijn godheid bleef hetzelfde. En daarom is ook zijn godheid niet vermengd geworden met de mensheid. Tot een nieuwe substantie, een soort godmens. Niet echt God, niet echt mens, maar een mengsel daarvan. Zo moeten we het ook niet zien. Hij werd wat hij niet was, mens. Hij bleef wat hij was, God. Als een vermenging was, dan zou het niet echt een mens zijn, een ander wezen. Bijvoorbeeld, u kunt wijn en water met elkaar vermengen. En dan is het nog wijn, nog water. Het is een mengeling, een andere substantie. Maar zo is het niet tussen de godheid en de mensheid van Christus. En zo kunnen we ook zeggen dat toen de Heer Jezus mens werd, werd hij ook niet geschapen als mens uit niet. Want dan had hij buiten de mensheid gestaan. God had dat kunnen doen. God had de mens Jezus uit niet kunnen scheppen en zijn godheid daaraan verbinden. Maar dan stond hij buiten het menselijk geslacht. Dan had hij geen voorgeslacht. Ook is hij niet mens geworden door als mens uit de hemel neer te dalen. Het is wel gebeurd verschillende malen dat God als mens zich openbaarde. Denk maar aan Abraham en dat die drie mannen bij hem stonden. Dat is de nog niet vlees geworden zoon van God en twee engelen. En die twee engelen gingen door dan naar Sodom in Genesis 19. Maar dat was niet echt menswording. Toen verscheen de Zoon van God als mens. Maar hier werd hij echt mens. Als hij zijn mensheid uit de hemel had meegenomen, dan had hij ook buiten het menselijk geslacht gestaan. Maar hij is de mensen gelijk geworden. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, Filippenzen 2 vers 7. Dus als wij dit proberen onder woorden te brengen, dat er geen vermenging is tussen de twee naturen van Christus. Hij is volkomen mens en volkomen God. Het is geen vermenging. Het is niet dat God geleden heeft aan het kruis. Nee, daar heeft de mens Jezus geleden als mens in de plaats van andere mensen. De Godheid kan niet lijden. En soms wordt aan Christus toegeschreven wat behoort bij zijn mensheid. En soms wordt aan de Heere Jezus toegerekend wat past bij zijn Godheid. Wanneer de Heere Jezus zegt in Johannes 8, eer Abraham was, ben ik. Dan slaat dat niet op zijn mensheid, maar dan slaat het op zijn goddelijke natuur. En zo kunnen we ook spreken over het toenemen in genade en grootte en wijsheid. Dat heeft geen betrekking op zijn goddelijke natuur, maar alleen op zijn menselijke natuur. Zo is er onderscheid tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Christus. En toch zijn ze één. Het is een eenheid. De persoon van de middelaar is één in zijn werk. Maar elke natuur heeft ook haar eigen eigenschappen. Er is geen sprake van vergoddelijking van de menselijke natuur. Evenmin is er sprake van een vermenselijking van zijn goddelijke natuur. Hij is volkomen mens en hij is volkomen God. En met beelden kunnen wij dat wonder van de menswording niet uitleggen. De vereniging van de goddelijke en de menselijke natuur in Christus, dat gaat ons spreken en ons denken te boven. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn, zei de engel. Het is zo waar. Het is een voor ons mensenverstand niet te doorgronden mysterie. Het is ook niet iets waaruit een mens voort kan komen. Hier ziet u hoe goddelijk het evangelie is, hoe waar het woord van God is. Niemand kan zoiets bedenken. Daarom is het niet te begrijpen, maar wel te aanbidden. En in dit alles zien wij de grote bewogenheid en liefde van God met verloren mensen. Liever dan blijven in de hemel in heerlijkheid, heeft de Zoon van God zich ontledigd. En hij is volkomen mens geworden. Om de mens van de schuld en de zonde te kunnen bevrijden. Er zijn heerlijke gevolgtrekkingen verbonden aan het feit dat God mens werd. Het eerste is duidelijk dat omdat hij mens was, kon hij de zonde van de mens betalen. Dat is het eerste. Hij was helemaal mens. Hij was geschikt om voor de zonde van de mens te betalen. En het feit dat de Zoon van God, de Zoon des mensen, is. Dat houdt in dat mensen die in Christus Jezus begrepen zijn, dat zij mede-erfgenamen worden met Christus. Ze worden zijn broeders. Ze worden mede-erfgenamen met Christus. Hij is de oudste broeder, maar hij neemt al de zijnen mee en zij beërven het koninkrijk dat hij verdiend heeft. Zij die in Christus begrepen zijn, worden mede-erfgenamen van Christus. Ze worden begrepen in de familie van Christus. Ze worden ingelijfd in Christus. Er komt die heerlijke band van geloof en van liefde, gewerkt door de Heilige Geest tussen Christus en mensen. Ze zijn van Hem. Het leven is mij Christus. En daarom zal het sterven gewin, winst zijn, want dan beërf ik het koninkrijk. Het wordt dan heel mooi, heel heerlijk. En dat kan alleen maar omdat de Heer Jezus mens geworden is en mensen meeneemt in zijn bestaan. Hij verbindt zich aan hen. En een ander aspect is dat de Heer Jezus werd mens en nu worden alle die in hem begrepen zijn, worden veranderd naar zijn beeld. En ze worden veranderd dat ze straks ook volmaakt zijn. Zonder zonde, zonder gebrek. En Johannes zegt, ze zullen hem zien zoals hij is. En ze zullen hem gelijkvormig worden. Gods kinderen worden totaal vernieuwd naar zijn beeld. En dat is heerlijk. Dat is het blijde uitzicht van een kind van God. Ik leef nog in deze wereld en ik strijd nog tegen de zonde. En ik heb een verdorven hart en dat drukt op mij en ik zie dat steeds meer. Maar het blijft niet zo, want hij is mens geworden. En zoals hij was, zo zult u kind van God worden. Zonder zonde, zonder gebrek. U krijgt dat beeld van God volkomen terug. Wat heerlijk. Zo worden alle gevolgen van de zonde, alle vergankelijkheid, alle zwakheid en alle verdorvenheid, dat wordt achtergelaten op aarde. Die oude mens sterft af. En dan is er alleen maar de nieuwe mens naar het beeld van Christus. En zo mag ook nu het gebed zijn van Gods kinderen, dat ze veranderd zullen worden naar zijn beeld. Want dat betekent niet, dat voelt u wel, dat betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen en denken, het komt straks allemaal goed. Want de mensen die zo leven, die zich verder ook niet bekommeren over hun schuld en zonden, en die begrijpen het niet. Die zijn ook niet verbonden aan Christus. Maar zij die verbonden zijn aan Christus, die hebben last van hun verdorvenheid. Die strijden daartegen. Die belijden dat ook. En die zien uit met hijgend verlangen naar het moment dat ze af zijn van die zonde en verdorvenheid. Ze verlangen veranderd te worden naar zijn beeld. En daar bidden ze nu al om in dit leven. Dat is een kenmerk van een kind van God. Ze verlangen ernaar uit liefde tot de Heere dat ze in onvergankelijkheid met lichaam en ziel de Heere mogen liefhebben. En daarom is het zo rijk dat de Zoon van God volmaakt mens werd. Zo zullen ook al zijn kinderen zijn, volmaakt als de engelen in de hemel. En dan zullen Gods kinderen verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. En daarom is dit voor ons allemaal nu een oproep om de verdorvenheid van ons bestaan te herkennen. En daar pijn over te hebben. En dat voor de Heere uit te spreken. Ik ellendig mens, ik ga tegen uw wil in. Ik zoek mijn eigen wil. En ik leef u zo gemakkelijk voorbij. Dat wordt een last in het leven, wanneer Gods geest werkt. We worden opgeroepen in het woord om onze verdorvenheid te zien. En dat we het nieuwe leven bij hem zullen zoeken. En daartoe moet een mens wederom geboren worden. De geest van Christus moet in een mens gaan wonen. Zo moet er hartelijke bekering zijn tot de Heere en een hartelijk geloof in Hem. We moeten een nieuw begin kennen in dit leven. Dat de beeld van God zijn we kwijtgeraakt in Adam. En dat moet in principe hersteld worden in dit leven. Dat Gods geest in u gaat wonen en dat u het de vrucht van de geest gaat vertonen. Dat we nu al geheiligd worden, toegewijd worden aan de Heere, gedreven door liefde tot Hem. Dat ons leven gericht wordt op de Heere en op zijn eer. Zo leefde de Heere Jezus naar zijn mensheid. En zo leren al zijn kinderen het ook met vallen en opstaan. Ze leren te leven voor Hem. Daar gaat het om. Anders heeft het leven geen zin. Zoals we geboren worden, kunnen we voor God niet bestaan. We moeten geboren worden opnieuw door de Heilige Geest. En de Geest die Christus gelegd heeft in de schoot van de maagd Maria, moet opnieuw Christus leggen in het hart van een mens. Christus in u. En dan bent u in Hem begrepen. Dat is de gemeenschap met Christus. Dan horen we bij Hem. Daarvoor leven wij. En daartoe roept de Heere Jezus ons op. Om tot Hem te komen. Om van Hem alles te leren. U hoeft uzelf niets te leren. Hij leert het u wel. U mag neervallen voor Hem. Neem mijn leven. Leer mij, Heere, u te volgen. Ik ben zomaar de weg kwijt. Ik ben mijn eigen grootste vijand. Heere, red mij. Zo mag u gaan. En Hij is de barmhartige, hoge priester. Hij zal u niet versmaden. Hij verwijt u niet. Hij neemt de zondaars aan. En dat heeft alles te maken met de mensheid en de menswording van Christus. Maar dan kijken wij verder nog in zondag 14. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En het antwoord is dat Hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde bedekt. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Het is zo heerlijk dat de Heere Jezus mens geworden is. Want nu kan Hij middelaar zijn. Het gebeurt wel eens bij mensen als er wat twisten zijn. Problemen op het werk soms. Dan roepen ze een mediator in. Een man die wat bemiddeld tussen de beide partijen. En zo proberen ze dan partijen tot elkaar te brengen. En dan probeert die mediator het goede te zoeken in beiden en goed het glad te praten. En dat die twee mensen weer verder samen door één deur kunnen. Zo zeggen we dat. Maar de Heere Jezus is niet maar een mediator. Want er is niks goeds in ons. Hij is meer een advocaat, een voorspreker. Want wij staan daar schuldig, met vuile zwarte handen. Wij zijn verdorven, geen gerechtigheid, uit ons geen goed, geen vrucht in der eeuwigheid. En daar staat de heilige God, onkreukbaar. En nou treedt de Heere Jezus op als middelaar. En dan gaat Hij als middelaar, als borg, dus als een guarantor, iemand die garant staat. Die gaat dan voor zo iemand staan en zegt: Vader, ik betaal voor hem. Zo is hij middelaar. De Heer Jezus heeft de deur geopend om tot God te gaan. Hij is de weg tot God te gaan. Het is door de Heer Jezus dat de engel, die bij de ingang tot het paradijs stond, zijn vlammend zwaard weer moet terugtrekken. En dat de weg tot de boom des levens weer geopend is voor de mens. Dat de mens weer thuis mag komen bij God. Ook al hebben wij het op het hoogst God misdaan. Dat komt omdat de Heer Jezus middelaar is. Adams kinderen die bij God zijn weggelopen, kunnen weer bij God thuiskomen. Wij hebben een middelaar nodig. Weet u, we hebben zoveel nodig in het leven. Een goede opleiding en examens waar je voor slagen moet. En we denken dat we een auto nodig hebben en we hebben geld nodig en een huis nodig. En zoveel hebben we nodig, maar er is eigenlijk maar één ding nodig. Dat ik met God verzoend word. Dat is nodig. En weet u, als u nou ergens solliciteert, dan is het wel fijn als er iemand is die daar een goed woord voor u doet. Iemand die u kent. En weet u, zo is de Heer Jezus een middelaar. Hij spreekt voor u wanneer u tot hem komt. Hij spreekt voor u bij God. Een advocaat die de straf betaalt. En daarom is het zo heerlijk dat de Heer Jezus uit de hemel gekomen is. Dat hij onze schuld en straf wilde dragen. Hij wil jou en mijn en uw middelaar zijn. En hij is heerlijk. Hij is een advocaat die nooit een rechtszaak heeft verloren. Hij is een advocaat die medelijden heeft. Want hij heeft ook gestaan waar u staat, aangevochten en bestreden. Hij weet ook de pijn van het mens zijn. Hij weet ook van de vermoeienis van het vlees. Hij weet ook van pijn en moeite en angst en eenzaamheid. Hij weet van de pijnigende aanvallen van de vorst der duisternis. Hij heeft het zelf ook allemaal meegemaakt. Maar hij is nooit in zonde gevallen. Maar hij heeft medelijden met u. Ook wanneer het voor u besef is dat u bidt en dat er geen antwoord is. Dat u bent benauwd en dat u moet sterven, maar u kunt niet sterven. Hij heeft medelijden met u. Hij begrijpt u. En hij weet ook heel goed dat u niet voor God kunt bestaan. En dan gaat u met u tot de Heer met uw gebeden om bekering. En het lijkt alsof God niet antwoordt. Hij begrijpt u. En hij weet dat u niet voor God kunt bestaan met uw eigen gerechtigheid. U hebt hem zo nodig. En zo openbaart hij zich aan een mensenziel. Want zo werkt dat in het geloofsleven. U krijgt zicht op uw eigen verdorvenheid, maar nog meer krijgt u zicht op de schoonheid en de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van Christus. Zo vertoont hij zichzelf glanzend aan de ziel. En hij laat zien dat hij altijd volkomen goed gehandeld heeft. Dat hij geen enkele zonde gedaan heeft. En dat hij dat alles gedaan heeft in uw plaats. En dat hij de schuld gedragen heeft in uw plaats. Dan wordt de Heer Jezus zo noodzakelijk. Dat hij al de wetten van God voldaan heeft, volkomen gehouden. Dat hij de Heere God altijd heeft lief gehad, al de dagen van zijn leven. Hij was altijd gehoorzaam aan zijn vader. Hij heeft gedaan wat Adam had moeten doen in het paradijs. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. En daarin is hij de plaatsvervanger. Hij neemt de plaats in van zijn volk. In het doen wat zij hadden moeten doen. Hij neemt de plaats in van zijn volk in het lijden voor de zonden. In het dragen van de straf. Hij is de plaatsvervanger. En zo wordt alles wat Christus verdiend heeft, toegerekend aan zijn volk. Daarom is hij middelaar. En dat wordt nou in antwoord 36 van de catechismus zo benadrukt. Christus bedekt met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde. En dan is dat mijn erfzonde waarin ik geboren werd. Dat bedekt hij volkomen. Hij bedekt al de dadelijke zonde van mijn leven met zijn gerechtigheid. En hij betaalt de straf op al die zonden. Is deze zaligmaker dierbaar voor u geworden? Is dit niet het belangrijkste in het leven? Om hem te kennen. Gaat uw hart naar hem uit? Neemt u er de moeite voor? Gaat u hem ook zoeken? Gaat u hem ook vragen, openbaar uzelf aan mij, Heere, dat ik u zal liefhebben, dat u alles voor mij wordt, mag uw leven Christus zijn. Daar gaat het om, want hij is mens geworden, om u als mens volkomen te kunnen behouden. Amen. Zo zingen wij Psalm 71, de versen 2 en 10. Psalm 71, 2 en 10. Laten wij bidden en danken. Lieve Heere, heb dank voor al uw goedheid, voor al uw overstelpende wonderen, dat geen ding bij u onmogelijk zal zijn, Daarom is er hoop, Heere, in U, voor een ieder van ons. Och Heere, trek ons, dat we tot U zullen uitgaan. En laten we het beseffen, Heere, dat we het eeuwige leven bij U moeten zoeken en vinden. Dat U alles wilt zijn, ook voor ons persoonlijk. Dat U ons voorkomt met uw woord, met uw lieflijke uitnodigingen, met uw rijke beloften. Dat U het ons voorhoudt in onze doop, in het verbond en in de kerkdiensten die we mogen meebeluisteren. Dat U het ons voorhoudt in uw woord. Dat uw geest het ook getuigt in ons hart, meegetuigt met uw woord, dat deze zaken waar zijn. Heere, laten we toch luisteren en laten we toch niet voorbij leven aan dat ene nodige in leven en in sterven. Dat wij wedergeboren worden, dat we nieuw leven hebben in U en dat wij steeds op U zullen vertrouwen. Ook al kunnen wij die reeks van schatten niet bevatten. Heere God, wilt U ons aan U verbinden door de gemeenschap met Christus, om dagelijks te leven uit U, door U en tot U. Heere, wil zo werken in de gemeente. Gedenk ons in deze komende week. Breng ons donderdag ook weer samen op Hemelvaartsdag. En zegen dan ook de bediening van uw woord. En gedenk ons zo om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 118, vers 14. Ontvang dan met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.